Een hele goede middag en welkom bij Midden at the Table podcast. Mijn naam is Raja Fregatta en ik ben jullie host voor vandaag. En ik ga hopelijk een heel mooi gesprek voeren. Dit is de tweede aflevering van Midden at the Table bij de studio's van Salto. Even kort over Midden at the Table. Is een podcast en een platform dat zich richt op vrouwen met een mine-achtergrond, dus Midden-Oosten en Noord-Afrika. En het doel van Midden at the Table podcast is om deze vrouwen letterlijk een seat at the table te geven en te bieden waar we samen belangrijke maatschappelijke onderwerpen bespreken en zelf de regie kunnen houden om onze eigen verhalen te vertellen. In elke aflevering worden er verschillende thema's behandeld, waaronder identiteit, cultuur en de uitdagingen die vrouwen uit deze regio's tegenkomen in de moderne samenleving. De podcast Mina at the Table is ontworpen om een ondersteunende gemeenschap te creëren en de stemmen van Mina-vrouwen te versterken. Yes! Leuk dat jullie weer luisteren en ook in de studio een hele bijzondere vrouw. Twee bijzondere vrouwen moet ik zeggen. Nilüfer Oder, welkom.
Dankjewel.
Jij bent vandaag mijn hoofdgast.
Ja.
Heel tof om jou vandaag in de studio te hebben. En Pandiar. Pandiar is aan het filmen. Dag Pan, zwaai even, ook al ziet niemand jou. Maar Pan is een hele bijzondere nieuwe generatie minevrouw uit Amsterdam. Ze heeft onder andere de Patte Academie achter de rug en is iemand die ook haar eigen verhaal heeft en wellicht een keer aan deze tafel haar verhaal komt vertellen. Dus welkom, Pan. Hey, Nilüfer, welkom. Welkom aan deze Mine at the Table tafel. Om jou kort te introduceren, je bent programmamaker en actrice. Mm-hmm. En jij wilt met jouw werk graag nieuwe verhalen vertellen.
Yeah.
En daarin loop je vaak tegen negatieve beeldvorming aan als het gaat over vrouwen. Yeah. Met name vrouwen van kleur.
Yeah.
Je brengt verhalen tot leven die anders onverteld zouden blijven. Mm-hmm. En als programmamaker duik je diep in de kern van maatschappelijke kwesties, waarbij je complexe onderwerpen toegankelijk maakt voor een breed publiek. Mm-hmm. Kun je een paar van die onderwerpen kort belichten voor mensen die jou niet kennen?
Sinds kort schrijf ik ook voor de theaterkrant trouwens. Daar ben ik terechtgekomen middels een training. Onvertelde, ongehoorde theaterkritiek. Omdat heel veel recensies die werden geschreven vanuit wit perspectief. Dus als dan een maker van kleur een stuk maakte die heel erg in de roots liggen van die cultuur, dan moest een wit persoon dat uitleggen, terwijl die daar minder over wist dan iemand van een zwarte afkomst.
Mm-hmm.
Dus het is belangrijk dat je dan ook mensen hebt die andere soort verhalen beter daarin kunnen intappen en dat beter kunnen uitleggen aan het publiek. Dus dat ben ik nu sinds kort ook aan het doen. Wat voor onderwerpen? Dat kan van alles zijn. Het ligt er niet altijd dik bovenop dat het om inclusiviteit gaat of dat ik een brug probeer te slaan. Maar ik probeer wel met de programma's die we maken wel altijd iets van verbinding te creëren. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik heb een tijdje gewerkt als eindredacteur bij MTNL. En daar speelden we daar heel erg mee. Dan hadden we bijvoorbeeld een jongen in beeld. Die was piano aan het spelen. Je hoorde dan alleen de piano en dan ging je verder kijken. En dan was het eigenlijk een zwarte jongen met een soort van hip-hop uiterlijk. We gingen daarmee spelen om ook mensen duidelijk te maken wat onze eigen biases zijn. Want mm-hmm. We koppelen klassieke pianomuziek niet per se aan iemand, aan een jongen die
van kleur.
Van kleur met hip-hop. Als je hem op straat zou zien, zou je denken van nou, dat is echt een jongen uit de hip-hop scene, uit de Bijlmer of zo. En die was waanzinnig klassieke muziek aan het spelen. Dus met dat soort dingen vind ik het leuk om daar mensen mee te verrassen, maar ook om bruggen te slaan, eigenlijk om mensen toch een beetje te verbinden.
Heel even terug in de tijd, hè? Want die verbindingen maken, die bruggen slaan, andere verhalen vertellen, nieuwe perspectieven. Mm-hmm. Het eigenlijk reframen van een narrative, zeg maar. Als het voorbeeld van deze jonge man achter een piano. Waar is dat ooit ontstaan?
Nou, ik moet zeggen, als tiener, ik was zelf altijd heel erg nieuwsgierig. Ik naar van alles en nog wat. Dus ik wilde over alles wel programma's maken. Ik had een ongelooflijke nieuwsgierigheid naar het leven. En een hele brede interesse. Alleen gaandeweg, toen ik eenmaal in het vak zat. Sterker nog, ik ga je een voorbeeld geven. Toen ik zelf audiovisuele productie studeerde, toen had ik een mentor. Toen ik een stageplek moest zoeken, zei hij tegen mij, waarom ga je niet bij de migrantenomroep werken? En dat vond ik toen best wel beledigend eigenlijk, dat hij dat zei.
Ja, waarom?
Waarom? Ik dacht van, maar waarom ga je mij nu aanspreken? Ik kan toch overal wel werken? Ik wil overal werken. Ik wil gewoon carrière maken. Ik wil misschien wel, weet ik veel, bij de AFRO werken. Misschien wil ik wel daar werken. Waarom kom je met migrantenomroep? Ik vond het een beetje beklemmend.
Maar je hebt daarna wel voor MTNL gewerkt, MigrantenTV Nederland.
Klopt.
Is er veranderd dan?
Nou, wat ik merkte was, toen ik begon aan mijn carrière, merkte ik dat er best wel een afstand was tussen mij en de redacties waar ik terecht kwam, in hoe wij naar dingen keken. En er was best wel een afstand, er was geen herkenning. Ik voelde in ieder geval geen herkenning in hoe verhalen belicht werden. Ik vond dat ze soms verkeerd geïnterpreteerd werden of verkeerd verteld werden. En dus mijn drang om steeds meer vanuit inclusiviteit te vertellen is eigenlijk ontstaan vanuit, niet per se omdat ik zelf die verhalen wilde vertellen, maar vanuit de noodzaak die ik ervoor. Want ik zou het liefst over van alles willen praten. Ja. Ik heb nog steeds heel veel interesses. Maar ik voel wel een noodzaak. Omdat ik merk dat daar nog zo'n enorme gap tussen zit. Om daar wel wat mee te doen.
Ja. En die mentor, die zag dat misschien ook op dat moment? Of had je het idee dat hij daar een bepaald oordeel over had? Een invulling, een assumption?
Ja, kijk, dat weet ik niet. Want alles wat ik nu zeg is natuurlijk ook mijn assumption. Ik weet niet waarom hij dat heeft gezegd. Maar op dat moment heb ik het geïnterpreteerd als, oh, hij stopt mij in het vakje van, oh, ze is van Turkse afkomst. Dus wat zij het beste kan doen is werken voor de migranten-tv.
Ja. En tegelijkertijd kwam je erachter op die witte redacties dat er een afstand was vanuit die redacties naar de samenleving. En dat jij dus een brugfunctie had als redacteur om dat te overbruggen, zeg maar, de discrepantie van die redacties naar de samenleving toe. Dus je bent in die rol uiteindelijk gegroeid. Zeg ik dat zo goed?
Ja, ik ben uiteindelijk door die noodzaak die ik ervoer, ben ik dat steeds meer gaan doen. Ja, klopt.
Ja, was dat tegen je zin?
Ja, ergens wel. Kijk, je wilt natuurlijk het liefst dat er al een soort van verbinding is. En want dat is hoe ik naar mijn omgeving keek, in ieder geval. Ik keek niet, ik zie natuurlijk kleurverschillen, ik zie culturele verschillen, maar voor mij ik keek niet op een bepaalde manier zoals ik merkte dat dat vaak wel werd gedaan, vanuit een bepaald bril en onervarenheid en geen kennis hebben van mensen met andere afkomsten, zeg maar. Dat speelde bij mij niet de rol, omdat ik altijd in hele gemixte omgevingen zat. Mm-hmm. Dus het werd een noodzaak. En vind ik het jammer. Ja, ergens natuurlijk wel. Ik zou willen dat het er niet zou zijn.
Nee. En dan hebben we het over, pak een beetje wat, 20, 25 jaar geleden? Als ik het een beetje.
Ja, toen begon ik zo'n beetje. Ik ben nu 49. En ik ben, toen ik 20 of 21 was, ben ik afgestudeerd. En daarvoor begon ik al met programma's maken. Maar ja, dat is dus al best wel een lange tijd.
Ze hebben een beetje dezelfde ervaring en de geschiedenis in Omroepland achter de rug. Hè? Dat gevecht op de redacties, je stem laten horen, andere kanten van een onderwerp belichten. Even fast forward naar 2025, naar het medialandschap anno nu. Er zijn wat dingen veranderd. We hebben een Funix, we hebben verschillende programma's bij de KRO, zoals een Spot On. We hebben allerlei verschillende social media kanalen en platforms waar mensen en jongeren van kleur zich wel in kunnen herkennen in verhouding tot 20, 25 jaar geleden. Mm-hmm. Maar toch hebben we nog steeds deze discussies over verkeerde beeldvorming. Hoe kan dat?
Dat is een hele goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Waar ligt dat aan? En waar heeft dat mee te maken? Kijk, ik was tijdens de World Press foto van vorig jaar, hoorde ik Ramzi Nasser praten. Dat heeft heel veel indruk op mij gemaakt.
Wat zei
hij? Hij had het erover dat hij het miste dat verhalen over de Palestijnen verteld werden. En dat verhalen meer vanuit Israëlisch perspectief op dit moment in de media kwamen. En het belang daarvan, waarom het zo belangrijk was om ook die andere geluiden te laten horen. En ik vind het een beetje lastig, omdat ik kan me de precieze woorden niet herinneren die hij gebruikte. Maar waar zijn boodschap naar mijn idee op neerkwam, was dat op het moment dat die verhaal niet belicht worden, word je een soort van een karikatuur van wat mensen van jou maken. van wat zij niet weten over jou of wel weten mm-hmm. over jou. Maar op het moment dat je echt die verhalen vertelt en die mensen leert kennen en hun laat zien en hun met hun eigen verhaal ook, weet je, dat je ze ziet, dan is er ook mogelijkheid tot identificatie.
En dat is wat wij nu missen in Nederland. Identificatie met de ander.
Ja, kijk, wat je zelf al zei, er gebeurt natuurlijk wel veel meer. Maar je merkt toch dat er, als je ook kijkt naar hoe de berichtgevingen over Oekraïne en Rusland gingen en over Palestina, Israël. Je merkte heel duidelijk een groot verschil tussen hoe die twee dingen verslagen werden. Nu is het natuurlijk ook zo dat dat journalisten niet welkom waren in Palestina en Israël. Maar je merkte toch wel dat er een andere soort percepties en verslaggeving is als het aankomt op mensen met een Arabische afkomst. Ja. Of islamitisch.
Moslims.
Ja.
Ja. Maar die tendens is er al heel lang. Als je kijkt, als je teruggaat naar de geschiedenis. Hè, we gaan even naar 9-11. Ik weet ook niet waarom ik dat in het Engels zeg. Gewoon 11 september.
Yeah.
Is die beeldvorming natuurlijk veranderd. Wereldwijd eigenlijk.
Ja.
Dus sinds die periode hebben moslims, mensen van kleur. En later in de tijd zwarte mensen. Als je kijkt naar de Zwarte Pieten discussie in Nederland. Veel meer last van die negatieve beeldvorming.
Ja. Komt ook door de dingen die geproduceerd worden. Hè? Als je kijkt naar films, heel veel films, in wat voor hoedanigheid zie je Arabieren of moslims in films uitgebeeld?
Bad Arab versus, er is altijd een Arabier, zeg maar, die of terroristisch is.
Ja.
Of iets vanuit een negatieve connotatie.
Ja, kijk, vanuit Nederland, in heel veel landen, over de hele wereld, we kijken heel veel naar Amerikaanse films en series. En als je daar kijkt, de Arabieren, die worden altijd op een specifieke manier hun verhalen worden verteld.
Er is ook onderzoek naar gedaan. Hè? Dit is ook wel interessant voor de luisteraar die daar iets meer over wilt weten. Maar er is een hele goede analyse op YouTube te vinden. Dat heet letterlijk de Bad Arab.
Hmm.
En waarin je eigenlijk een soort door de tijd heen Hollywood-productie ziet en hoe Arabieren worden geportretteerd, is precies wat jij aanstipt.
Ja.
Altijd vanuit terrorisme, altijd vanuit negativiteit.
Terrorisme, eerwraak, onderdrukte vrouwen. Het is altijd vanuit een bepaald probleem die altijd standaard is.
Creëren we dat ook niet door er continu over te praten? In ver, als ik even advocaat van de duivel speel.
Praat daar niet over. Ik heb daar niet mee te maken. Maar toch, op een of andere manier wordt dat in stand gehouden. Omdat die paar situaties die dan plaatsvinden in Nederland, die krijgt dan volledig de aandacht. En dat wordt dan helemaal uitgeput. En dat is dan het beeld. Ik vind het heel gek dat mensen nog steeds naar Turken toe gaan en zeggen, wat spreek jij goed Nederlands?
Mm-hmm.
Of waarom draag jij geen hoofddoek? Niet dat daar iets mis mee is overigens, om een hoofddoek te dragen of niet. Het gaat om de keuze die je zelf kan maken. Maar het gaat me er meer om dat we nu in deze tijd, waarin eigenlijk migratie al 60 jaar bestaat in Nederland, dat er nog steeds een soort van herhaling is van dezelfde soort vragen. Omdat er dus blijkbaar nog steeds heel veel informatie mist over ons.
Ja, ja. Dus is het tijd om die eigen verhalen te gaan creëren, te gaan maken. En dat is ook precies wat jij doet.
Ja, ik doe mijn best.
Heb je het idee dat als je kijkt naar de samenleving zoals die zich nu aan het ontwikkelen is op maatschappelijk politiek vlak, op sociaal vlak. We hebben de afgelopen 20, 30, 40 jaar onze ouders hebben een bijdrage geleverd aan deze samenleving. Dat we eigenlijk nog steeds 2 stappen... vooruit doen of 3 stappen vooruit en 2 stappen terug?
Wij denken heel erg hetzelfde, denk ik.
Mm.
Want we hebben hier vaker over gepraat met elkaar. Hè? Want de issues die er nu zijn, dat hadden we 20, 30 jaar geleden, spraken we daar ook over. Toen hadden we het over diversiteit en belang van een verhaal. En dat hebben we nu nog steeds over. We hebben het nu over inclusiviteit. En er zijn momenten van die me heel erg hoop hebben gegeven. Zoals toen tijdens de Black Lives Matter protesten over de hele wereld. Er is toen echt iets gaan shiften.
Mm-hmm.
Dat was voor ons allemaal voelbaar. En ik weet nog, toen ik daar aankwam op de Dam, toen was het nog vrij leeg. Ik was daar met 5 vriendinnen. En we waren diep in gesprek met elkaar. En op een gegeven moment keek ik op. Toen was het opeens heel druk. Maar het was niet alleen maar met mensen die zwart zijn, of politiek gezien zwart zijn, of wat dan ook. Maar ook heel veel jongeren en ook heel veel witte jongeren.
Mm-hmm.
Ik weet nog, toen ik dat zag, dat ik dacht van, hey, dit geeft mij wel hoop. Er is hier iets gaan. En die protesten die gingen over de hele wereld. En politieagenten werden toen met George Floyd werden toen veroordeeld. Er leek iets te gebeuren. En dan zijn we nu in 2025 en hebben we een rechtskabinet.
Ja, ja. En wat doet dat dan met je even op? Niet vanuit jou als professional, maar vanuit persoonlijk. Hè? Het is ook natuurlijk intersectioneel gesprek wat we voeren. Hè? Want alles, of het nou jouw identiteit is, of je gender, of op wat voor manier dan ook je kijkt naar de samenleving. Het heeft altijd impact op de producties en het werk wat je maakt.
Ja.
Hoe kijk jij naar de samenleving anno nu? En dan heb ik het over politiek en over het media, over het systeem.
Ja.
En de systemen die elkaar in stand houden. Hoe heeft dat effect op jou persoonlijk en wat voor effect heeft dat op jouw werk?
Nou, ik ben heel blij dat je die vraag stelt, want het is wel iets wat me heel erg bezighoudt de afgelopen maanden en jaren. Het is echt iets waar ik een beetje wakker van lig. En ik heb daar regelmatig over, ook met anderen, maar ook op mijn social media. En soms ben ik verbaasd dat mensen daar heel hoopvol over zijn, want zo hoopvol ben ik op dit moment niet. De bril van waaruit ik op dit moment kijk is, en wat ik vroeger nooit zo duidelijk heb ervaren of gezien, is hoe ongelooflijk groot het effect is nog steeds van het kolonialisme en kapitalisme, dat soort systemen, op ons huidige maatschappij. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Ik zie daarin echt een scheefgroei tussen verschillende landen. Er is een soort van upper class en een lower class over de hele wereld.
Mm-hmm, mm-hmm.
En daarom haal ik Palestina vaker aan als voorbeeld ook. Want dat, wat daar in Palestina gebeurt, is niet alleen iets Palestijns. Het zegt iets voor mij over de wereldpolitiek.
Over de systemen waar we in zitten.
Over de systemen over de hele wereld. En
kun je dat heel kort duiden voor mensen? Ik kan me voorstellen dat mensen die luisteren, die begrijpen heel goed wat je bedoelt als je het hebt over Palestina. Maar het systeem erachter op vanuit zeg maar het globale aspect.
Ja.
Kun je dat kleiner maken?
Ja, dat ga ik proberen. Want het is best wel een complex verhaal. Maar dit is eigenlijk het verhaal van heel veel inheemse volkeren die dan bezet worden door een land die machtiger is of meer gedekt wordt en die meer power heeft. Waardoor de mensen die daar wonen gewoon geen kans maken. Dit is gebeurd in de Verenigde Staten. Dit is gebeurd in heel veel Latijns-Amerikaanse landen. Dit is gebeurd in Australië.
Afrikaanse landen.
In Afrikaanse landen heel veel. En toch wordt daar, als je kijkt naar al de verhalen die verteld worden, ik vind het heel goed dat wij hier in Nederland zijn opgevoed met wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Ik ben daar van kinds af aan me heel erg bewust van. Ik heb heel veel boeken daarover gelezen. Ik heb heel veel films erover gezien.
Het is onderdeel van de opvoeding.
Het is een onderdeel van de opvoeding en het is goed dat het gebeurt.
Uiteraard.
Want het heeft mij heel erg geleerd wat humanisme is.
En onrecht.
En onrecht is en onrechtvaardigheid is. En hoe makkelijk je humaniteit kan verliezen.
Mm-hmm.
Maar wat mij nu opvalt is dat juist datgene wat wij tot nu toe hebben geleerd, wat rechtvaardigheid is, dat juist niet wordt gevolgd.
Mm.
En dat de rechten, de internationale rechten, die zijn afgesproken met elkaar om een rechtvaardige samenleving te hebben. En een eerlijke samenleving waarin we dus niet meer dat hebben wat we in de Tweede Wereldoorlog hebben gehad. Dat lijkt helemaal van de tafel weggesteept. Sterker nog, als je er iets over zegt, ben je antisemiet.
Mm.
Dat is het laatste. Ik ben een humanist.
Mm.
Ik ben een pacifist.
Ja.
Ik ben helemaal geen antisemiet.
Mm-hmm.
Ik bedoel,
maar er is een tweedeling. En er is een verschil in wat voor jou vrijheid van meningsuiting kan betekenen, is voor een ander antisemitisch. Of racistisch.
Nee, dus er dat is ik niet.
Er is een verschil.
Het wordt gepolitiek. Ja, ik kom even niet uit mijn woord. Maar het wordt politiek gemaakt, dat woord.
Ja.
En het slachtofferschap wordt gecapitaliseerd eigenlijk. Het is een bepaald systeem dat als je er maar iets. Want je geeft eigenlijk kritiek op een staat. Je geeft niet kritiek op een afkomst.
Wat ik bedoel eigenlijk is dat voor iemand zoals jij, voor mensen die op ons lijken, is kritiek op iets wat onrechtvaardig is vanuit zeg maar het generaliserende verhaal, wat voor iedereen zal gelden, geldt niet voor ons. Dus vrijheid van meningsuiting is subjectief. Dat is mijn punt.
Oh, ja. Ja.
Ik probeer het net misschien niet helemaal goed uit te leggen.
Ja.
Maar
het
is anders op het moment dat jij en ik kritiek hebben op iets wat er nu gaande is in het Midden-Oosten.
Ja.
Wat wordt geduid als antisemitisch.
Ja.
Terwijl het eigenlijk in de context geschiedenis gezien gewoon vanuit het humanitaire gezin
precies,
zou moeten
het is
worden.
Een anti-apartheidsbeweging eigenlijk. En waarvan we vaak achteraf pas zeggen van, oh, hadden we dit maar gedaan of dat maar gedaan. Maar om even verder te gaan op het verhaal van wat ik op wereldniveau zie. Kijk, tijdens
ja, en maak het ook even klein, even concreet als het gaat om wat jij als Nullifer, de mens en de programmamaker doet vanuit zeg maar het globale perspectief.
Kijk, om even af te maken wat ik wilde zeggen is, ik zie dus een systeem waarbij geld en macht en kapitalisme, dat eigenlijk heel erg bepaalt wie mag spreken en wie niet. En wie mag leven en wie niet. En wie mag en wie moet bukken en wie niet, zeg maar. Dus, en dan zie je dus heel duidelijk een klassenverschil. En wat ik daarmee probeer te doen, ik doe mijn best om dat bespreekbaar te maken. Ik doe mijn best als ik die dingen zie om te duiden van, jongens, dit is hoe we zijn opgevoed. We zijn opgevoed met het idee, dit nooit meer. Dit zijn de rechten die we met elkaar hebben afgesproken en de plichten die we met elkaar hebben afgesproken. En dit past daar niet bij. En ik probeer daar in mijn programma's daar altijd op te duiden en terug te gaan naar het humanisme en wat ons verbindt aan elkaar.
Ja, mooi. Ik zit nog steeds aan tafel met Nullifer Oder. Mina, Seat at the Table. Mina at the Table podcast in de studio's van Salto. We voeren een mooi gesprek over intersectionaliteit eigenlijk en rechtvaardigheid en wat nieuwe verhalen kunnen brengen. Dus ik ben blij dat jullie luisteren. Dit is de tweede podcast die ik aan het opnemen ben en ik ben er ontzettend trots op. En Nullifer, jij bent echt ook een rolmodel. We hebben een beetje dezelfde achtergrond gehad in de media en de journalistiek. En ik ben altijd heel erg trots als ik jouw producties voorbij zie komen, als ik jouw stem hoor. Je bent een belangrijke stem in het debat. Ook voor de nieuwe generatie jonge vrouwen van kleur. Pan, ik wil graag ook straks jouw mening horen, dus hou daar even rekening mee, want je hebt dit allemaal aangehoord. Ik ben heel benieuwd hoe jij hierover denkt. Om even naar een bijna afronding te gaan. Wat zou je kunnen adviseren? Welke tools heb je voor vrouwen van kleur die struggelen, of het nou met een mine-achtergrond is of niet, maar struggelen met hoe kunnen wij met het gevoel van onrechtvaardigheid, met alles waar we mee zitten, met het uiten van onze mening, onze creativiteit en onze innovatieve ideeën, en we worden klein gehouden, of het nou in Nederland is of op internationaal vlak. Wat kunnen we doen, collectief, maar ook gewoon als individu, om onze krachten te bundelen, om een verschil te maken in die systemen die je net al hebt opgenoemd?
Ja, kijk, waar je niet omheen kan, is dat wat je ziet, dat het je ergens ook gewoon heel erg raakt en boos maakt. Omdat je merkt dat er voor jou andere regels gelden. Je moet wat met die emotie. Het is fijn als je dat met elkaar kunt delen. Dat je daarin niet alleen bent. Want ik weet nog, toen ik hoorde dat Geert Wilders de verkiezing had gewonnen, het voelde echt alsof de grond onder me vandaan werd weggetrokken. En dus zoek elkaar op, praat met elkaar, wees daar niet alleen in. Er zijn heel veel mensen die hetzelfde voelen. En wat kun je daarin doen? Niet in boosheid of je teleurstelling blijven hangen. Dat kun je met elkaar delen. Maar uiteindelijk de verbinding blijven opzoeken, blijven uitspreken, blijven zeggen waar je voor staat. De dialogen altijd blijven opzoeken. Want sommige mensen weten het ook gewoon niet. Mm-hmm. Die hebben geen idee over de geschiedenis. Die hebben dingen niet uitgezocht. Die gaan gewoon meer uit over wat ze op tv hebben gezien.
Maar heeft dat ook wel zin om met andersdenkende in gesprek te gaan? Want een gemiddelde Geert Wilders stemmer die kun je niet van gedachten doen laten veranderen.
Niet allemaal. Je kunt soms zaadjes planten en bij de 100ste zaad valt er misschien dinges.
Kan het ontkiemen.
Kan het ontkiemen wellicht, maar je hebt ook mensen die er een beetje tussenin staan en die er gewoon niet voldoende over weten. En ook media kun je aanspreken op hoe ze met het nieuws omgaan. Weet je kunt ze confronteren met de eenzijdigheid ervan.
Ja.
En dat ze niet de moeite nemen. Want dat is mijn grootste kritiek eigenlijk op de media nu. Soms worden quotes gewoon letterlijk overgenomen van wat mensen uit de regering zeggen. Maar jouw taak als journalist is natuurlijk om mensen aan de kaak te voelen.
Ja.
Om echt ze te verantwoording te roepen over dingen.
Ja.
Dat vind ik dat er nog te weinig gebeurt.
Nou ja, we kunnen ook natuurlijk redeneren dat journalistiek anonu ook niet echt heel erg objectief is. En dat iedereen door een bepaalde bril kijkt.
Ja.
Dus ook de gemiddelde journalist in Nederland.
Ja.
Iedereen heeft een mening, iedereen kijkt door een bepaalde bril. Dus niets is bijna objectief. En dat is misschien de reden waardoor iedereen in een eigen bubbeltje zit en waarom ik dit soort gesprekken voer aan tafel om onze eigen verhalen te blijven vertellen. En dan kom ik eigenlijk meteen tot de volgende vraag. In hoeverre we dan niet in onze eigen bubbeltje blijven hangen? Ja. Heeft het dan wel zin om... laat ik het anders stellen. Zou je met iemand die echt aan de andere kant van het spectrum staat... wat betreft mening of visie, het gesprek voeren, Nilüfer?
Zeker, maar er zijn wel grenzen. Op het moment dat iemand voor onveiligheid creëert, dan niet. Er zijn grenzen waarbinnen je dat gesprek kunt aangaan. Maar als het vanuit een respectvol dialoog... dat je met elkaar praat over je bevindingen, je ideeën... tuurlijk, ik vind... Absoluut, dat je altijd het gesprek moet blijven aangaan.
Want we kunnen ook natuurlijk in een soort, bubbel blijven hangen met elkaar. Dat we dit soort gesprekken met elkaar blijven voeren, wat ik heel fijn vind. Want je inspireert vrouwen, andere een nieuwe generatie jonge vrouwen. Maar de kans is natuurlijk ook groot dat je in je eigen bubbel blijft hangen. Waardoor je, je wilt toch voor een soort van ripple effect creëren met waar je mee bezig bent. Hè? Ja. Dus als je dat intern houdt, dan schieten we eigenlijk ook niet op. Dus hoe zou je dat aanpakken?
Dat is een hele goede vraag. Ik zou wel de dialoog blijven aangaan. Ik zou zeker de media, journalisten die ik ken, aanspreken als ik zie dat ze daarin biased zijn of niet mensen ter verantwoording roepen. Ik zou er zeker wel wat van zeggen. En ook andere makers stimuleren om met hun verhaal naar buiten te komen, om zelf ook platforms te creëren. Ja. En dat is natuurlijk nu ook gebeurd, hè? Er zijn heel veel alternatieve platforms gecreëerd.
Gelukkig wel.
Want anders, ik weet niet waar ik mijn nieuws vandaan zou halen. Want ik voelde me heel erg onvoldaan daardoor.
Ja.
Dus je merkt ook...
Tijden veranderen.
Sinan Jan zegt wel eens van... slechte tijden zorgen voor nieuwe leiders.
Ja.
En dus ergens... wil ik wel eindigen met de hoopvolle quote van hem.
Ja.
Dat ik hoop dat... want dit zijn, naar mijn idee, geen fijne tijden met rechtspopulisme en echt fascisme. Mm. Opkomende fascisme overal. Het is echt zorgelijk. En hopelijk zorgt het ook voor nieuwe leiders, nieuwe stemmen... die weer hoop gaan brengen.
Ja, die opstaan. Zodat je ook gewoon kunt slapen.
Zodat we kunnen... slapen en niet...
niet meer wakker blijven.
Niet dat je het gevoel hebt dat sommige mensen als tweede rangs burger... ter dood worden veroordeeld. het is een hele nare einde zo opeens, maar...
Nee, maar ik hoor wat je zegt. We blijven hoopvol.
We blijven hoopvol.
En dat is het positieve aspect van dit mooie gesprek. Ik wil heel graag, voordat we gaan afronden, want ik ben nog niet helemaal klaar. Pan is driftig aan het filmen. en ik wil je heel graag vragen om ook even jouw koptelefoon op te zetten. En even goed voor die microfoon te gaan zitten. Zodat wij... Jij hebt het natuurlijk aangehoord, Pan. Voor mensen die jou niet kennen. Kun je wat zeggen in de microfoon?
Hallo.
En even goed omdraaien. Even technisch allemaal.
Hallo.
Yes, daar ben je, Pan. Hi. Voor mensen die jou niet kennen, even een korte introductie. Wie ben jij?
Hoi, ik ben Pan Diar. Ik kom uit Amsterdam Nieuw-West. Ik ben 20 en ik zet me graag in voor Amsterdammers.
Goed zo. Represent. En je hebt ons gefilmd, je hebt mooie foto's gemaakt. En ik zie in jou echt een nieuwe generatie. Jonge Amsterdammer, jonge vrouw. Met pit en vuur in je ogen. Met je mooie glinster diamantjes op je tanden. Doe je allemaal zelf, hè?
Ja. Ik ben ook gem tooth artist.
Oké. Heb jij zin in diamantjes, Nilüfer?
Nee, niet direct. Niet vandaag. Maar ik vind haar naam wel echt prachtig. Ja. Pandia, ze legde net uit dat haar naam wijsheid betekent. Ja. Diegene die goede adviezen geeft.
En wij hebben wijsheid nodig, want je staat wel op onze schouders, Pan. Je hebt dit aangehoord. Wat is het eerste waar jij aan denkt als je dit gesprek tussen mij en Nilüfer hoort?
Ja, ik vond het heel mooi aansluiten bij mijn eigen avontuur ook. Ik ben gisteren naar FOAM gegaan.
Mm-hmm.
En daar was een expositie gaande over de moeders van de martyrs. En dat ging dus over Palestina. Het was heel mooi. Ook heel stom om te zien. Nou, stom. Heel zwaar. Ook een hele zware energie door de ruimte. Maar ik vond het heel mooi ook om een beeld te kunnen krijgen van wat er eigenlijk ook actueel speelt. En iets wat heel mooi aansloot bij wat ik gisteren zag, was de identificatie van wow, dit gebeurt er echt. En op een gegeven moment zag je ook een shirt van een bloedende shirt in de expositieruimte staan van een kind dat was neergeschoten in de handen van zijn vader. En ik vond dat heel mooi om te zien, omdat het echt was. Mm-hmm. Je kan er niet omheen draaien. En
wat doet het zo'n verhaal van Nilüfer als het gaat om wat je gisteren hebt gezien als inspiratie? In hoeverre inspireren dit soort gesprekken, dit soort leiders jou weer in jouw quest voor een mooiere samenleving?
Ja, ik heb heel lang al vragen spelen in me van tot hoever trekken we de lijn en maken we steeds inclusiviteit een onderwerp waar we terug naar vallen? En is het niet op een gegeven moment klaar, weet je? Zijn we niet te erg aan het mekkeren, denk ik dan? Ik ben heel erg van, stoppen met zeiken, gewoon gaan poetsen en doorzetten. Maar dat was heel erg mooi, want jij zegt van, het aankaarten van iets betekent niet gelijk dat we doorhameren. Betekent nog steeds dat het blijft leven en bloeit en groeit. En dat het er is en dat het er mag zijn. En dat vond ik heel mooi. Omdat het was van, laten we het erkennen, herkennen en het meenemen. In plaats van dat we er steeds iets, misschien een beetje mistig voor ons laten en zien waar het ons naartoe brengt. Vond ik heel mooi. En ook in de aannames, je zei heel erg dat mensen in bias zijn. En dat heel veel mensen nog een nieuw woordenboek moeten aanschaffen. Want de termen die iedereen gebruikt is ook altijd wel heel lastig om aan te kaarten van, wat is nou inclusief? Vind ik ook een hele mooie. Van wat is nou de nieuwe woordenboek die we dan gebruiken als
misschien iets voor jou om over na te denken, Pan.
Ja,
met jouw wijsheid. Ja. Want we kijken eigenlijk naar jou als wij straks te oud en te moe zijn om te vechten. We zullen altijd vechtbaar en strijdbaar blijven. True. Maar dan kijken we naar vrouwen zoals jij, die het stokje van ons gaan overnemen, hopelijk.
Precies.
Dus Nilüfer, jouw laatste hoopvolle wijsheid voor de pannetjes van deze wereld.
Nou, zoals je het al hoort, die heeft ze niet nodig. Ik vind het al heel erg wijs wat ze uit het gesprek heeft gehaald en waar ze mee aankomt. Dus we support you.
Ja, we support you. We support each other. En dat is precies wat Mina at the Table is. Dus onwijs bedankt voor je komst, Nilüfer.
Dank
jij ook, Pan. Voor je wijsheid. En jullie bedankt voor het luisteren. En tot de volgende Mina at the Table.
Mag ik nog één iets zeggen?
Zeker.
Kijk, we hebben een heel snel gesprek. Hè? Dus daardoor heb ik het idee dat ik soms de nuances nog niet echt even helemaal duidelijk kunnen maken. Dus vergeef me daar alsjeblieft voor. Er zitten heel veel nuances in het verhaal, dat wil ik toch nog even zeggen.
Ja, en ik denk dat die nuances ook wel heel erg naar voren zijn gekomen.
Oh, okay.
En qua context en qua inhoud en de diepgang. Dus don't worry about it. Okay. En we willen dit soort gesprekken vooral blijven voeren in de stad. Dat is ook wat Mina at the Table is en waar het voor staat. Dus nogmaals, heel erg bedankt Nilüfer. En tot de volgende Mina at the Table.
Graag gedaan.
Mijn naam is Raja van Gatta.